opzoeken. Romeinen 14, prachtig hoofdstuk. Een van de mooiere boeken. Ja, eigenlijk zijn alle boeken mooi, maar Romeinen 14, de hele Romeinenbrief is prachtig. Er staat het hele verlossingsplan van God nog eens in. Maar dan in het perspectief van het Nieuwe Testament. En we gaan best wel een stukje lezen, en dat is niet erg. We lezen Romeinen 14, dan de versen 13 tot en met 22 en dan Romeinen 15, drie versen. En het begint al heel sterk. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Maar kom liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ik ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is, alleen voor hem die iets onrein acht. Het gaat over eten wat je wel en niet mag eten, geestelijk dan. Want indien uw broeder door iets dat u eet gegriefd wordt, wandelt u niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat u hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, die is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet ter wille van spijs het werk van God af. Want alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houd u het geloof dat u hebt bij uzelf voor het aangezicht van God. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht, maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. En dan gaan we nog even naar hoofdstuk 15, drie versen. Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachtte zijn naaste te behagen ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neer. Tot zover. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, en dat doen we nogal, maar kom liever tot dit oordeel, uw broeder of zuster geen aanstoot of ergernis te geven. Alleen daar al kunnen we een hele middag over nadenken. Vooral als je het relateert aan de praktijk. Nou, ik loop al heel wat jaren rond op het kerkelijk erf. Heel lang. En dan leer je wel, als je goed oplet, dan leer je vanzelf. Maar een van de grote verwoesters van de kerk, als ik het zo mag uitdrukken, dat is, het gaat over pijlen, hè? Brandende pijlen, dat is de verwoestende pijl van ergernis. Aanstoot, ergernis. Mensen ergeren zich over van alles en nog wat. Maar ook in de kerk. Het is een verwoestende kracht in de kerk. En we hebben het niet door. En daarom komt ook de vermaning van Paulus, die zegt, laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Kom liever tot dit oordeel, uw broeder of zuster geen aanstoot of ergernis te geven. Ergernis is al zo oud als de mensheid, bijna zo oud. We zien het al in het vierde hoofdstuk van de Bijbel, daar zien we ergernis ontstaan. En we gaan een stukje lezen weer. Genesis 4. De eerste zeven versen. En dan zien we vanzelf wat ergernis doet. Genesis Ergernis maakt heel veel kapot. We lezen daar. De mens nu, dat is Adam, de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger. En ze baarde Kaïn. En zij zei, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broer, Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. En ook Abel bracht er een als eersteling van zijn schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom bent u toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mag u het niet opheffen als u goed handelt? Let op, maar als u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. En zijn begeerte gaat naar u uit, maar u moet erover heersen. God wijst Kaïn op een verkeerde houding. Beide broers brengen een offer. Ze willen iets God aanbieden, niet dat God iets nodig heeft. Maar als er liefde in zit, dan is het wel gevallig. Wij krijgen ook wel eens tekeningetjes van kleintjes. En als ze echt hun best hebben gedaan, dan heeft het waarde. Als je echt ziet dat ze hun best hebben gedaan, dan zit er iets van genegenheid of liefde in. Het zal nooit in het Stedelijk Museum terechtkomen waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het hart. Kaïn en Abel brachten de Heere ook een offer. En God sloeg acht op het offer van Abel, maar van Kaïn, dat negeerde hij. Dat is geen willekeur van God. God weet wat hij doet. Het heeft met motivatie te maken. Is er liefde achter het offer? Als wij geld geven aan het werk van de Heer, zit er liefde in? Of krijgen we last van ons hart en hoge bloeddruk en zuchtend? En eigenlijk heeft het dan zijn waarde al verloren. En God zag bij Kaïn, daar zit geen liefde achter. En we zien ook dat de motivatie van Kaïn niet klopt. Want als God Kaïn vermaant, en Kaïn zou echt de Heere willen offeren en iets uit liefde aan God willen geven, dan zou hij gezegd hebben, o Heere, zo heb ik het niet bedoeld. Hoe moet ik het dan doen? Hoe moet ik u dan offeren? En God had het hem verteld. Want God gaat naar hem toe, in de hof. Maar dat doet hij niet. Hij wordt boos. Hij verhardt zijn hart. En God waarschuwt hem nog, heel bijzonder, God zegt dit. Hij zegt dat de zonde, als hij als Kaïn niet oplet, dat de zonde als een belager achter aan de deur ligt. Dus als het ware in een hinderlaag. En die, laten we nog een keer lezen, dat is vers 7. Doch als u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur en zijn begeerte gaat naar u uit. Dat is gek geformuleerd. De zonde ligt in een hinderlaag. En de begeerte van die zonde gaat naar Kaïn uit. Je zou bijna denken dat het om een persoon gaat. En feitelijk gaat het ook om personen. Want er zijn machten en hun begeerte gaat naar ons uit. Om ons te verleiden en tegen God op te zeggen. God had ook kunnen zeggen, ja, Kaïn, zonden zijn nou eenmaal lastig, zijn issues, daar wil ik niks mee te maken hebben. Zorg dat je niet zondigt. Nee, hij formuleert het zo. Je zou bijna denken dat het om een roofdier gaat, die in een hinderlaag ligt. En wat zegt Petrus duizenden jaren later in zijn brief aan Klein-Azië? Satan gaat rond als een briesende leeuw. En hij kijkt wie die kan verslinden. Hij is geen leeuw. En hij is niet alleen, er zijn miljoenen gevallen engelen. Maar je moet het zo voorstellen, het is een roofdier, want Satan is een rover, een slachter, een moordenaar. En hij kijkt, hij kan niet zomaar aanvallen, hij kijkt, waar is mijn gelegenheid? Een leeuw valt nooit zomaar aan, een leeuw bestudeert. En ze werken in groepen, zo werkt ook helaas de demonische dimensie. Maar het gaat over brandende pijlen, de brandende pijl van ergernis. Vorige week hadden we behandeld de brandende pijl van hoogmoed met weerhaken en de brandende pijl van trots. En nu gaat het om de brandende pijl van ergernis. Als je niet goed handelt, zegt God tegen Kain, ligt de zonde als een belager aan de deur en zijn begeerte gaat naar je uit. Maar jij moet erover heersen. Ik heb hierop geschreven, we zouden het ook zo kunnen zeggen. Kain, verander je houding, want doe je dat niet, dan wacht er een pijl op je. De pijl van ergernis. Je verkeerde houding van gekrenkte trots maakt je zeer kwetsbaar. En kort na de pijl van ergernis komt de pijl van moordzucht in Kain en dringt in zijn ziel. Het begint met ergernis. Ergernis verandert in boosheid. En als we de ergernis niet aanpakken, pakken en de boosheid niet aanpakken, dan wordt het een moord of erger. Verwoesting en verderf. Nou, erger dan moord kan bijna niet, bedenk ik, maar goed. Afschuwelijk. De pijlen waarover gesproken wordt zijn geen echte brandende pijlen. Het zijn gedachten die op ons afkomen door medemensen rechtstreeks. En ik heb gezegd, word niet paranoia. De meeste gedachten in ons hoofd zijn van onszelf. Maar er zijn ook gedachten die komen echt uit een andere dimensie. Ik kan voorbeelden noemen, maar dan dwaal ik te veel af. Ook uit het Oude en het Nieuwe Testament. Een ander voorbeeld, een goed voorbeeld van oordelen, boosheid en ergernis, zien we in de bediening van de profeet Jona. De meeste van ons kennen het verhaal. Jona die krijgt opdracht om naar Nineveh te gaan, een grote, machtige Syrische stad. Assyrische stad moet ik zeggen. Nineveh. En God zegt, Jona, ik wil dat je naar Nineveh gaat en dit is je boodschap. Je zegt tegen het volk van Nineveh, nog 40 dagen. En dan keer ik de stad ondersteboven. Waarom zou God zeggen nog 40 dagen? Waarom gaf God Jona de boodschap nog 40 dagen en dan keer ik Nineveh ondersteboven? Dat is maar één reden. Ze zouden zich kunnen bekeren. Anders had hij sowieso gezegd van blijf jij maar lekker thuis Jona, ik keer die stad straks om. Had hij niet eens verteld aan Jona. Die 40 dagen was de gelegenheid die God aan Nineveh gaf. En wat zei Jona? Ja, heren, Nineveh, niet voor Jezus, want die was er nog niet. Nineveh voor God van Israël. Hij zei, bekijk het maar. Ik ga niet. Ik ga niet naar Nineveh. En hij smeert hem. Hij gaat niet naar Nineveh. Waarom niet? Hij gaat niet naar Nineveh om te preken. Waarom niet? Hij kende de Assyriërs. En de Assyriërs, dat waren de naties van die dagen. Erger nog. Want de naties zijn padvinders bij de Assyriërs. Alle volken rondom Assyrië haten de Assyriërs vanwege hun wreedheden. Dus ook Jona. En Jona die dacht, ja wacht eens even, ik ga niet preken. Laat ze de moord stikken, die Assyriërs, die Ninevieten. Ik ga weg. En hij ging naar Jafo. Latere Joppe, waar Petrus bij Simon de Leerlooier was. Hij boekte in een schip en hij was op weg naar Tarsus. Hij denkt zo, ik ga ze niet mooi niet waarschuwen. Jona is de enige prediker die niet wilde dat zijn gehoor tot bekering kwam. Dat is de enige prediker. Eigenaardig mannetje Jona. Maar we begrijpen het wel een klein beetje. En we kennen het verhaal, hij zit op het schip en hij denkt, oké, ik ben weg. En ik heb God achter me gelaten, maar je kan niet vluchten voor God, staat er in de Bijbel. Hè? Het is onmogelijk om te vluchten voor God. Goed, ik ga die teksten niet aanhalen, anders dan verliezen we de lijn. Maar dit gebeurt er. God weet wat er gebeurt. En God stuurt een storm. God kan een storm sturen. God kan ook een storm laten liggen. Vraag maar aan zijn zoon Jezus. Maar nu stuurt God een storm. En die boot gaat op en neer. En die mensen raken helemaal in paniek, maar Jona niet. Jona ligt lekker te slapen, lijkt wel een beetje op de Heer Jezus. Mensen van God kunnen in de storm slapen. Maar die mensen die raken in paniek en die denken, er klopt hier iets niet, waar komt die storm in ene vandaan? En ze werpen het lot en ze gaan hun goden vragen waar het aan ligt. En God bestiert niet alleen die storm, maar die dobbelsteen of wat ze ook gebruikten, stuurt hij ook. En ze zeggen, hé, dat is die kerel die daar ligt te slapen, die is de oorzaak. En ze maken hem wakker. En Jona die begrijpt precies wat er aan de hand is. Hij zegt, ik ben die en die en ik dien de God van Israël. En hij zegt, maar weet je, gooi me maar overboord. Dan is het over. Werp me maar in de zee. Dan is het klaar. Maar dat willen die mensen niet. Dus ze dachten, nou, we kunnen nog wel even volhouden. Maar Jona zegt, nee, dit is de oorzaak. Gooi me maar overboord. Want Jona wist dat hij de oorzaak was. En ze pakken Jona, kiepen hem overboord. Daar komt het liedje vandaan, hè? Jona's in de walvis. Daar komt het vandaan. En Jona verdwijnt onder de golven. En ineens wordt het rustig. En die mensen op die boot zien dat en denken, wat is dit bijzonder. En ze brengen een offer aan hun goden, want ze geloofden niet in één god, in meerdere goden, uit ontzag. En wat gebeurt er dan? Niet lachen, want het is echt gebeurd. God stuurt een zeemonster. Slik Jona in. Kan dat? Absoluut. God kan zelfs een guppy sturen en Jona opslokken. Denk daar maar eens over na. Want God is de Almachtige. Sommige mensen zeggen, hoe kan dat nou? Dat een man in een zeemonster verdwijnt, dat kan niet. Maar ze geloven wel dat het hele universum, triljarden sterren, uit iets komen wat kleiner is dan een knikker. Dat geloven ze wel. Als wij met God willen dealen, onthoud één ding, dan moeten we out of the box durven denken. En niet een klein beetje, lichtjaren. Want God is almachtig, hij lacht om dingen. Ik ga ooit nog eens een keer als God wil een serie preken houden over de grootheid van God en met voorbeelden komen. En dan zie je dat God erom lacht. Nou, wat voor vis zou het geweest kunnen zijn? Ik heb hier opgeschreven, het is 2700 jaar geleden dat deze geschiedenis speelde. Het zou een megalodon geweest kunnen zijn. Nou, wat is een megalodon? Die kun je niet kopen in de dierenwinkel. Want dat is een haai die zo'n 20 meter lang kon worden. 20 meter lang. En zijn bek, als hij zijn bek opensperde, dan was het bijna 2 meter. Dan kon een volwassen man kon er zo in gaan staan. De tanden van die haai waren net zo groot als mijn hand. Nog groot, zulke tanden. Dus die tandarts van die haai, die had maanden werk. Knoerte van tanden. Nou, zo'n vis zou, ik zeg niet dat het zo is, Jona opgeslokt kunnen hebben. Jona was wellicht gestorven in die vis, maar het hindert niet. Na 3 dagen werd hij uitgespuugd op het zand en God wekte hem tot leven. Jona had ook levend in die vis kunnen blijven. Ik bedoel, God is God. Kijk, wij hebben onze problemen. Als ik door zo'n haai word opgegeten, dan zien jullie me niet meer terug. Dan was het leuk geweest. Tenzij God anders beschikt. Maar God is, we moeten dit begrijpen. Nou, zijn er wijsneuzen die zeggen, ja, maar die vis is, zegt men, 3 miljoen jaar of 1,5 miljoen jaar geleden uitgestorven. En dan moet ik altijd lachen. Hoor goed wat ze zeggen. Die vis is 3 miljoen jaar of 1,5 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dat is maar een marge van 50%. Wat vertelt mij dat? Dat ze helemaal niet precies weten hoe ze die dingen moeten berekenen. Ik kom daar niet mee weg hoor, op de lagere school, op de middelbare school, met dat soort antwoorden. Dat ik zeg dat mijn antwoord onder de streep is 3000 of een rode streep. Maar de wetenschap komt ermee weg. En ze kunnen er nog wel eens naast zitten en dat gebeurt nog wel eens. Wie heeft wel eens gehoord van Coolekant? Jij wel, hè? Ja. Dat is dus niet een voorstopper uit het Argentijnse elftal, Coolekant. Is een vis. En het was een overgangsvis, dachten ze, die 70 miljoen jaar geleden is uitgestorven. En als je goed naar die vis keek, in het fossiele bestand, je zag de fossiele afdruk, en hij leefde zo'n, hij was 70 miljoen jaar geleden was hij uitgestorven, dan kon je zien, aan de onderkant van die vis kon je stompjes zien. En met die stompjes is hij waarschijnlijk aan het land gekropen. Hij was een van de overgangsvormen. 70 miljoen jaar geleden stierf de Coolekant uit. Maar het toeval wilde dat in 1938 werd er een Coolekant gevangen. Zit er maar 70 miljoen jaar naast. En had hij pootjes? Die vis die schoof met zijn vinnen over het zand op de zeebodem om eten te zoeken, maar geen pootjes. Dus ik bedoel, dan zitten we er 70 miljoen jaar naast. Met andere woorden, het zeemonster wat Jona opslokte, kan net zo goed een megalodon geweest zijn of een ander zeemonster. Maar Jona is helemaal niet blij, want hij ontdekt dat de Ninevieten zich bekeren. Hij moet 3 dagen lopen door Nineveh, die grote hoofdstad, en hij predikt dat God Nineveh gaat omkeren. 3 dagen moet hij lopen en dan zie je hoe groot Nineveh is. Maar het volk bekeert zich tot grote ergernis van Jona's, onvoorstelbaar. Hij ergert zich wild. En dit is wat hij tegen God zegt. Hier staat, maar dit mishaagde, dus de bekering van de Ninevieten, de Assyriërs, maar dit mishaagde Jona ten zeerste. Hij werd toornig, hij bad tot de Heere en zei, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen en ik wilde naar Tarsus vluchten, want ik wist, let goed op, dit is wat Jona wist, dat u een genadig en barmhartig God bent, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Hij wist hoe God was en hij wist wie de Ninevieten waren. En omdat hij wist wie de Ninevieten waren, zei hij, bekijk het maar, aju paraplu, ik peer hem, ik ga naar Tarsus. Want hij wist dat God genadig was en hij dacht, 40 dagen is wel lang. Straks bekeren ze zich en dan worden ze niet verwoest. En Jona hoopte echt dat God ze zou vernietigen. Hij had zich al op de berg neergezet. En ik weet het niet, maar misschien heeft hij wel zo in zijn handen gewreven. Zo, van, dan gaan die ellendelingen eraan. Ik zit hier in mijn skybox. Maar hoeveel weten dat God heel anders kijkt? En gelukkig maar. Want het zou je zoon maar zijn die in Nineveh woont. Of je dochter, of je kleinkind. Dan wordt het een ander verhaal, toch? Nou, wat is nu de remedie tegen deze pijlen van ergernis? Want we worden toch allemaal wel getroffen door ergernis, of niet? Ik ga niet eens vragen wie heeft zich hier wel eens geërgerd, want we moeten allemaal onze handen opsteken. En ik zei in een andere gemeente, van hoe vaak ergeren wij ons gemiddeld per dag? Hoe vaak ergeren wij ons gemiddeld per dag? Dat je echt ergert. Ik meer dan 1 keer. Meer dan, ik ben gewoon eerlijk. En het is niet goed, hè? Het is niet geestelijk. Want het vernietigt je geloof als je gaat ergeren. Het vernietigt je salving, het vernietigt je geloof. Daarom is het ook weer een brandende pijl. Hij komt niet alleen in je ziel, maar hij gaat branden. En als je hem niet blust, vernietigt hij de godsvrucht in je. Dat is net als met een bittere wortel. Die vernietigt je vreugde, maakt je ineffectief voor God. Je gaat nog wel, je dient God nog wel, maar er komt steeds meer verwijdering. Want je ziel wordt opgebrand. Al die godsvrucht gaat eraan. We verkillen. Net als met de wetsverachting. Ergernis. Ik was gisteren met de afronding van die preek bezig en ik zou mijn schoonmoeder even wegbrengen naar deze kerk. Er was een maaltijd gisteren. En ik had die preek, die was nog warm, zeg maar, die lag op mijn bureau. Was klaar eindelijk. En 3 of 4 dingen stoorde ik me al aan van het ritje van Diemen Noord naar deze kerk. 3 of 4. Nou, het is niet van hier naar Maastricht, hè? Het is een snerteindje. Zie hoe vaak we ons ergeren. We kijken naar het nieuws. We zien iets. We ergeren ons. We kijken naar onze partner. Die maakt de opmerking. Of die doet iets. En we ergeren ons. En vice versa. We kijken naar de hond van de buren die losloopt. En we ergeren ons. We ergeren ons aan alles en nog wat. In de kerk net zo. We geven een geweldig feest. We doen ons best op de première. Mensen hebben stinkend hard gewerkt. Iedereen doet zijn best. En wat zeggen ze? Wat een verkwisting. Wat een overdaad. Come on! Er was een vrouw die waste de voeten van Jezus. Die gooide 8 maandsalarissen olie over zijn voeten. En wat zeiden al die prachtige discipelen? Wat een verkwisting. En wat zei Jezus? Jullie hebben gelijk. Nee. Nee. Ze heeft een geweldige daad aan mij verricht. Wij wilden de mensen die kwamen verwennen. We wilden ze iets gunnen. Iets buitengewoon. Niet gewoon mag het ietsjes minder zijn. Je moet de geest proeven. Ergernis. Het is een pijl. En als die pijl, als we die pijl zijn werk laten doen in onze ziel. Oh, het wordt boosheid. En boosheid brengt scheuring teweeg. Hoeveel kerken zijn er gescheurd? Hoeveel relaties zijn er gescheurd door de pijl van ergernis? En je moet jezelf overwinnen hoor. Je moet jezelf echt overwinnen. Kijk, de natuurlijke mens heb ik hier gezegd, geschreven, die ergert zich. En die krijgt de pijl van aanstoot, ergernis in zijn ziel. En die gaat in het vlees reageren. Geheid, het gaat stuk, ruzie, boosheid, verderf, scheuring. De geestelijke mens krijgt ook zo'n pijl. Maar die gaat met die pijl en die pijn, want de pijl doet zeer, naar God. En die zegt, Heer, ik zou het liefst de hamer pakken en achter hem aangaan. Maar wat moet ik met die pijl? Wat wilt u? Hoe moet ik reageren? Daar is geestelijke volwassenheid. Want je vliegt zo in het vlees in een gevecht. En God wil dat we naar hem toe gaan. Hij zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Mijn oude natuur bouwt geen kerk hoor. Maar mijn nieuwe natuur wel. Want het barst van de teleurstellingen. En de ergernissen, ook in de kerk. Soms denk ik, bijna, ja, juist in de kerk. En God wil dat we anders daarmee omgaan. Dat we niet langer ons ergeren. De een zegt, de muziek is te hard. En de ander zegt, het is niet hard genoeg. De een zegt, het moet meer Nederlandstalig. De ander zegt, nee, het moet Engels. De een die zegt, ik zeg maar wat, hè. Ik zeg niet dat het hier is, wij zijn volmaakt, maar... Er is altijd een stok om een hond te slaan. Het gaat ook over de prediker. Hij is niet vurig genoeg. Wat is vurig genoeg? Wie bepaalt dat? Hij schreeuwt zoals hij preekt. Hij is zo zacht, ik kan hem bijna niet verstaan. Als ik zou luisteren in die 45, 46 jaar, naar alle kritiek of alle aanwijzingen, ook goed bedoeld hoor, ik zou niks meer kunnen. Ik zou helemaal verstijfd zitten zo van, ik kan niet meer bewegen. En dan zegt er nog iemand, zit je gek? Je kan niet meer bewegen, lieve mensen. Maar we moeten dit ontdekken, dat die ergernis, dat die stopt. Mijn oom in Amerika, die zei, en dat heb ik in mijn oren geknoopt. We waren daar jaren geleden, Mario en ik. En mijn oom zei over de Amerikanen. Amerikanen die oordelen niet zo snel. Nou weet ik dat niet hoor, maar goed. Hij vond van niet. Hij zegt, als je in Nederland iemand die vrijgezet is en die een ijsje eet. Dan zeggen alle Nederlanders, moet je eens kijken. Zo moet je een ijsje eten. Hij zegt, wat gaat jou dat aan? Al eet zo iemand 20 ijsjes. Wij zijn van die opoetets. Van die, ja, ik, ook een paar Amsterdamse woorden mag ik niet gebruiken. Maar van die, laat ons toch niet zeuren. Laat de mensen leven, laat ze bewegen. Als iemand een broek aan heeft waarvan je denkt, van, ik zou hem niet dragen. Maar ga niet zeuren over die broek, laat die. Ga niet zeuren over de politiek. We weten dat we toch dat we in de maling worden genomen. Ja, nou ga je dan niet ergeren, dat weet je toch. Wat verwacht je van een politicus? Read my lips. Huh? Dat zou ik nooit doen. Ja, maar u had beloofd, ja. Met de kennis van nu, ja. Nee, weet u, God wil dat wij die pijlen doven. En wij kunnen die pijlen doven in de kracht van de geest. Maar we moeten met ons zeer naar de Heere toe gaan. En dat is zelfverloochening, want je moet je oude natuur verloochenen. En als wij dat leren, en dat moet je echt leren, want het is niet zo van de knop om en ik heb het. Nee, je moet het leren. Als wij het leren, worden we volwassen en constructieve christenen. Ik heb afgelopen jaar ook een geintje meegemaakt met een of andere bediening. En in het vlees had ik het al lang besloten. Van dit pik ik niet, en zus en zo, en bla bla bla, enzovoort. Maar toen dacht ik, nee, dit is niet geestelijk. Dus ik ben met dat ding naar God gegaan. Ik zeg, Heere, zo en zo. Hij wist het al lang. Zo en zo is het geval. Hoe moet ik reageren? Hoe moet ik reageren? Wat moet ik doen? Hoe moet ik het zeggen? Of moet ik niks zeggen? Dat valt niet mee. Maar het is wel de houding die je sterker maakt en volwassen. Mag je dan niet iemand aanspreken? Jawel, natuurlijk wel. Maar doe het in de liefde. Doe het begripvol. En niet waar andere mensen bij zijn. En zeker niet achter iemands rug. Mij komt de wraak toe, zegt God. Ik zal het vergelden. Laat af van de toren. Je hoeft je niet te wreken. Ik doe het wel. Voor jou. Dat vergt geloof. Vader, we danken u wel voor uw woord. We danken u dat u ons opmerkzaam maakt op de brandende pijlen waar Paulus over spreekt in Efeze 6. Die pijlen die ons treffen kunnen of die ons al getroffen hebben. Van onvergevingsgezindheid, van liefdeloosheid, van onverschilligheid, van onderschatting. Heer, er zijn zoveel pijlen. Geef ons dus genade, Heer, om het principe in praktijk te brengen, dat we geestelijke mensen worden, dat we de dingen op uw manier willen oplossen, ook de ruzies, ook de ergernissen. Geef ons die genade, Heer, dat we zo dat geloofschild kunnen hanteren. Laat ons zien, Heer, de pijlen die op ons afkomen, maar ook de pijlen die we zelf afschieten, Heer, vanuit onze mond, vanuit onze blik, onze non-verbale communicatie. Heere, help ons dat wij niet anderen onnodig raken met gemene pijlen van kritiek, van liefdeloosheid, van afwijzing. Verlos ons van de pijlen die van ons afkomen en de pijlen die op ons afkomen. Leer ons daarmee om te gaan, want wij willen volwassen zijn. We willen meer en meer inderdaad lijken op u zoals we gezongen hebben. In Jezus' naam. Amen. Amen.